We hebben in het Oude Testament uit Rechteren hoofdstuk 8 gelezen hoe Gideon de vijand achtervolgt met 300 man. En we lezen daar, hoewel ze bij hem waren, moede, nochtans vervolgende. In Hebreeën hoofdstuk 12 hebben we gelezen dat wij de loopbaan die ons voorgesteld is met lijdzaamheid dienen te lopen. En dat is iets wat een belangrijke karaktereigenschap is in de laatste dagen. De slakken die in Noach's ark kwamen, ik denk dat die veel lijdzaamheid nodig hadden om in dat schip te komen. Lijdzaamheid is voortgaan met vaste overtuiging in de achtervolging van het vervolgen van zaken of anderzijds, maar niet opgeven. En iemand die dat wil doen, dient een gezonde koppigheid te hebben. En Nederlanders zijn van nature bekend dat ze vrij koppig zijn. Het is vrij moeilijk om een Nederlander te overtuigen van iets waarvan hij niet de overtuiging heeft dat het de waarheid is. En dat is iets wat een gevolg is van de reformatie, Bijbel en de reformatie die in ons land heeft toegeslagen. In de 80-jarige oorlog, denk ik, hebben we heel veel voorbeelden gezien hoe Nederland als klein landje de grootste katholieke macht ter wereld heeft wederstaan en heeft weten te verslaan. En dat is iets wat ik u wil vragen. Bent u nog altijd in de race? Loopt u nog altijd uw loopbaan? Als u de Heer Jezus Christus heeft vertrouwd om uw ziel van de hel te redden en de Heilige Geest is in uw lichaam gekomen en heeft u verzegeld tot de dag van de opname en dan heeft hij u in een loopbaan geplaatst. Toen u opnieuw werd geboren door geloof in Jezus Christus, bent u naar de startlijn gebracht en werd u door de Heer een loopbaan getoond. Een soort hindernisrennen zou je kunnen zeggen. Dan moet je over dingen kruipen, je gaat op bergtoppen heen, je moet onder dingen kruipen, je moet op je buik door de drek doorgaan, je vernederen. En dat is allemaal onderdeel van de geestelijke loopbaan. En Paulus waarschuwt, of zegt eigenlijk dat ook duidelijk, in het boek Handelingen, hoofdstuk 14, dat tot enige gemeente in Klein-Azië. Hij zegt het zo. In Handelingen hoofdstuk 14, vers 22. Versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Nou, het koninkrijk Gods hier is een verwijzing naar 1000 jaar rijk, want je bent nu aan het koninkrijk van God door de nieuwe geboorte, maar het gaat hierom dat u door vele verdrukkingen daardoor dient in te gaan. En blijven in het geloof betekent niet dat u uw ziel kan verliezen, maar dat u die geloofsloopbaan dient te volbrengen. We hebben daar een handboek voor gekregen van God, hoe we die loopbaan dienen te volbrengen. Nou, dat is de schrift. Dan heb ik niet over een HBV of een HSV, een NBV of een NBG of een Naardense Bijbel. Maar over de Heilige Schrift, de Statenbijbel, 1637. En dat is een perfect handboek om die loopbaan goed te volbrengen. Hoe snel of hoe langzaam dat ook gaat, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat u die loopbaan volbrengt. Dat is uw loopbaan, dit is de loopbaan van een ander. U die niet te kijken hoe een ander loopt, hoe snel een ander loopt, wat voor moeilijkheden een ander door heeft te gaan, daar kunt u iets van leren. Maar u dient uw eigen loopbaan te lopen en er zal geen obstakel te groot of te moeilijk zijn voor u om dat te overwinnen. Anders had de Heer u niet op deze loopbaan gesteld en deze obstakels in uw pad gesteld. Die zijn nodig voor u om te groeien naar de gelijkenis van Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Nou, al die obstakels kun je onderverdelen in drie categorieën. Zoals de Heer een drie-eenheid is, is alles onderverdeeld in deze schepping in drieën. En in dit geval gaat het over de wereld, het vlees en de duivel. En het eerste probleem is het vlees, het bent u. Dat is de reden waarom de meeste mensen niet eens beginnen of soms niet eens na een korte tijd door willen gaan. Jaar geleden waren we in Constant, dat is een stad in het zuiden van Duitsland, waar Johannes Hus op de brandstapel werd verbrand, als ook Hieronymus van Praag in de 15e eeuw. Verraden door de katholieke kerk, die zeiden, ja, je moet je even verantwoorden, maar we beloven je een vrijgeleide. En ze braken hun woord en verbranden beide. En dat is typisch naar de idee van Rome, want de idee van Rome is nog altijd naar het concilie van Trent, dat je, ze hoeven nooit hun woord te houden wat gegeven wordt aan een ketter. Dat mag je altijd breken. En we zullen hier niet op de details ingaan, maar ook Rome is degene die de protocollen van de oudste van Sion heeft geschreven, een van Hitlers favoriete boeken, en een boek wat nog alle door alle imams dient te worden gelezen, Sunni-imams, in onder andere Cairo, die ook naar Nederland komen, waarin zogenaamd wordt gezegd dat de Joden ook zo'n wet hebben als het gaat om de goyim, de heiden, het heidenvee, dat is één grote logen. De protocollen van de oudste van Sion zijn waar, maar hebben niets van doen met Joden tegenover heidenen, hebben van doen met de kerk van Rome tegenover deze wereld die één absoluut doel heeft, absolute alleenheerschappij. Dat is de paus altijd heeft nagestreefd en dat was de reden waarom alle grote reformatoren ook met Rome hebben gebroken en inderdaad vaak tot bloedens toe vervolgd zijn geweest. We hebben het gezien in de 80-jarige oorlog in Nederland. We hebben het gezien bij Martin Luther, bij Calvijn, bij Zwingli, die op het slagveld op Edmund Kapel is gestorven en zijn lichaam aan stukken is gehakt en als mest is verdeeld in de buurt van Edmund Kapel. Dat is het idee van Rome. Maar goed, we waren daar in Constans en dat was een jaar of 8 geleden. We waren daar zaterdagochtend op de straat aan het preken, ik denk rond een uur of 11, met 2 andere broeders. Eén was net tot geloof gekomen, de ander die was ook een jonge christen. En ik begon daar te preken over de Heer Jezus Christus en hem gekruisigd. En er kwamen een aantal skinheads op ons af, die toen al rond 11 uur 's ochtends behoorlijk dronken waren. En ze luisterden en vervolgens kwamen ze op ons af en zeiden nog één woord over deze Jezus Christus en over de hel waar wij naartoe gaan. En dan, ja, dan zullen we jullie laten voelen dat we hier niet van gediend zijn. Nou, wat doe je dan? De Heer zegt preken, dus in geloof begon ik verder te preken. En deze 3 skinheads hadden plannen, totdat de jongste christen tussen ons in kwam, een jongen met wat lang haar, en die zei, dat zou ik niet doen als ik jullie was. En ik dacht nog, nou dan krijgen we de pop aan het dansen. En die jongen, een kleine man, lang haar tot onze schouders, die zei, dat zou ik toch niet doen als ik jullie was. En hij toonde geen enkele angst. En de leider van deze skinheads, die behoorlijk groot en sterk eruit zag, die had plannen, totdat zijn kameraad die achter hem stond, hem zei, hey, is dat niet die jongen die prijsvechter, die op televisie vecht voor geld? Dus vervolgens zei die kameraad die achter de leider stond, zeg, ben je niet degene die we 2 weken geleden op televisie zagen vechten voor dat en dat? En hij zegt, ja, dat was ik. En die jongens kenden deze jonge man, ik kende hem niet zo goed. Die jonge man was net tot geloof gekomen. En ze hadden vol ontzag, ze wisten wie je was, dat was een prijsvechter, die allerlei Oosterse vechttechnieken combineerde. En uiteindelijk toen waren deze skinheads vol ontzag, hebben uiteindelijk niet hun doel doorgezet, want ze wilden geen pak slagende openbaarheid krijgen. En ik kon ze verder het evangelie uitleggen en het evangelie in de openbaarheid verder preken. Toen die skinheads weg waren, toen zei die jonge christen tot mij, ja, ik heb nou gezien hoe dit gaat, jij preekt op straat, Vele christenen zeggen, goed zo jongen. En als ik dan vraag, wil je ook even je getuigenis geven in openbaarheid? Nee, ik heb geen tijd. Ik moet ergens anders naartoe gaan. Hij zei, het is net zo als met prijsvechten. Veel jongens die willen sparren in de gymzaal, maar weinigen willen in de ring. Dat is een zaak van het hart. Velen die spreken over zending, velen spreken over evangelisatie. Je hebt allerlei commissies, zendingscommissies, evangelisatiecommissies. Maar heel weinigen gaan uit, preken, winnen de zielen en laten alles achter om de verlorenen te redden. Lucas hoofdstuk 9 lezen we in vers 57 en vers 58 het volgende. En het geschiedde op de weg als zij reisden dat een tot hem zei, de Heer, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Je hebt in Nederland heel veel mensen die hun werk hebben, thuiskomen, eten, een televisie of internet aandoen. En weten dat hun buren naar de hel gaan, maar ze doen niets. Er wordt niet of nauwelijks voor gebeden. Die buren worden niet uitgenodigd om het persoonlijk met hen te spreken over hun ziel. En na jarenlang dat ze misschien eens gaan verhuizen, hebben hun buren nog niet eens persoonlijk van hen een persoonlijk getuigenis gehoord of de weg tot de hemel uitgelegd gekregen. Je hebt ook mensen die wel beginnen, maar ja, ze beginnen vol enthousiasme. Je ziet dit vaak met kinderen. Je gaat met ze lopen en ze rennen meteen hard weg. En na een minuut of 10 zijn ze behoorlijk moe. En na een half uur kun je ze terugdragen naar de auto. Dat is hoeveel christenen beginnen. Ze nemen de eerste hindernissen op de hindernisbaan. En na verloop van tijd wordt hun ijver minder. Na verloop van tijd stoppen ze. Ze moeten even uitrusten. De pauzes worden alleen maar langer. En na een paar jaar staan ze stil. Hoe is het met u? Loopt u nog altijd of staat u ook stil? En de reden dat velen stilstaan is dat ze de kosten niet hebben berekend. U moet bereid zijn alles op te geven. Lucas 14 vers 33 zegt, alzo dan iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Alles wat hij heeft, dient verlaten te worden. Dat betekent dat Jezus Christus niet alleen heiland, maar ook Heer wil zijn. En die heerschappij heeft één voorwaarde, dat alles hem onderworpen is, dat u hem alles dient toe te vertrouwen. Uw vrouw, uw kinderen, uw toekomst, uw geld, uw materiële zaken, uw carrière, uw naam, uw gezondheid, de plaats waar u wil wonen. Een voorbeeld van iemand die de kosten niet goed had berekend was Marcus. Marcus die ging met Barnabas en Saulus of Paulus mee op de eerste zendingsreis in Handelingen hoofdstuk 13. En dan lezen we in Handelingen 13 vers 13 en Paulus die met hem waren van Pavos afgevaren zijnde kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. Hij keerde terug. Het was te veel. De strijd was te groot voor de jonge christen. Hij ging te snel mee. Hij wilde wel. De geest was willig. Het vlees was misschien wat zwak. Het was misschien nog niet zijn tijd. Nu, door de genade van God zien we dat een Johannes Marcus niet wordt opgegeven door God. Aan het einde van het leven van Paulus, in 2 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 11, als hij daar in de gevangenis is voor de tweede keer en op het punt staat door Nero onthoofd te worden, lezen we in 2 Timotheüs 4 vers 11, Lucas is alleen met mij, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Lucas was bij hem, want hij was arts, de dokter, die hem diende te verzorgen, maar Paulus zichzelf niet meer kon genezen. Hij had de tekenen en wonderen verloren, omdat de Joden als volk het evangelie voor de laatste keer hebben afgewezen in Handelingen 28. Maar Johannes Marcus is hem zeer nut tot de dienst. Dat was niet het geval in Handelingen hoofdstuk 13. Toen was hij helemaal niet tot nut in de dienst. Er zijn heel wat mensen die de tegenwoordige wereld hebben lief gekregen. Demas is zo iemand in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10, een vers ervoor. Dat was ook een christen, een medewerker van God. Maar hij had de tegenwoordige wereld lief gekregen. We zien dat er in Nederland een erosie van karakter heeft plaatsgevonden na de Tweede Wereldoorlog, vooral in de jaren 60. En dat daar die zogenaamde flower power generatie gekomen is, die samengaat met feminisme, drugs, seks, rock'n'roll en een gebrek aan mannelijke moed en karakter. Beëindigt u uw loopbaan? Bent u nog überhaupt in de race, in uw loopbaan aan het rennen? Of bent u reeds bij de pakken gaan neerzitten? David is begonnen om goed te eindigen. Paulus eindigde goed. Hij zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. De Heer Jezus Christus heeft zijn loopbaan beëindigd. Hij zegt in Johannes 7 dat hij het werk heeft beëindigd wat de Heere hem heeft gegeven. Ik wil u een paar versen lezen die u hopelijk bemoedigen om deze loop niet op te geven. Misschien bent u op een punt dat u zegt, ik heb het gehad. Ik ben zo teleurgesteld in mezelf, in mijn vlees, in mijn familie, in mijn vrouw, in mijn kinderen, in mijn ouders, in mijn gemeente, in mijn voorganger, in mijn broeders en zusters. Ja, dat is logisch, want die kunnen u ook niet helpen die loopbaan te volbrengen. Er is één iemand die nooit teleurstelt en die altijd aanwezig is om u te helpen uw loopbaan te volbrengen, is de Heer Jezus Christus, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus Christus. De Heer zegt in Psalm 119 vers 112, ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen. Ten einde toe. Tot het einde. Tot het einde van uw leven. Gods inzettingen te doen. Niet alleen te horen, maar ook te doen. We lezen dat God zegt in Handelingen hoofdstuk 20, vers 24. Ik acht op geen ding nog, houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. Het is ook een zaak om die loop met blijdschap te volbrengen. Dat kan lijden, vervolging zijn, maar laat u uw blijdschap en uw vreugde niet wegnemen van de vijand. In Hebreeën hoofdstuk 12 lezen we in vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Toen Jezus Christus zijn gang inzette naar Jeruzalem, had hij één doel, om zijn loopbaan te volbrengen en om niets en niemand hem daarin te laten hinderen. Het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Hij richtte zijn aangezicht. Er was één, als je je loopbaan wil voleindigen, moet je je gezicht naar het einde hebben. En niet naar links of naar rechts kijken, niet naar beneden, niet naar jezelf kijken, maar naar het einde kijken. En je zou misschien af en toe omhoog kunnen kijken naar degene die als enige je kan helpen die loopbaan te volbrengen, als enige je werkelijk kan helpen. De Heer Jezus Christus wist, hij kwam om zondaars te redden, naar 1 Timotheus 1 vers 15, en om met zijn bloed een losprijs te betalen. Dat was de reden waarom hij kwam. Vandaar dat hij ook zegt tot zijn ouders, als zijn ouders hem hebben verloren in de reis naar Jeruzalem als klein kind, dat zijn moeder zegt, ja, weet je niet dat ik bezig moet zijn met de zaken van mijn vader? Dat was waar zijn hart naar uitging. Dat was waar zijn hele loopbaan om gericht is, om de zaken van zijn vader te volbrengen. Hoe zit het met de zaken van uw vader in uw leven? Hebben die prioriteit? Of heeft u die na jaren wandel wat aan de kant geschoven? Bent u wat teleurgesteld? Misschien wat verbitterd geworden? De laatste woorden van de Heer op het kruis in Johannes 19 vers 30 waren: het is volbracht. Zijn loopbaan werd volbracht. Hij heeft de finishlijn doorgetrokken. Hij is er overheen gegaan. En mocht hij dat niet gedaan hebben, dan waren u en ik nog zonder hoop en zonder God in deze wereld en waren we alle in de hel en uiteindelijk in de poel des vuurs gekomen. Als Jezus Christus zijn loopbaan niet voleindigd had, waren wij tot op heden volkomen verloren. Ik wil u zeggen, vaders, mannen, als u uw loopbaan niet volbrengt, dan betekent dat dat uw vrouw, vooral uw kinderen, hun loopbaan zeker niet volbrengen. God heeft u een plaats gegeven, heeft u een plaats in een loopbaan gegeven, die bijzonder belangrijk is, want als u die loopbaan voleindigt, dan kunt u er zeker van zijn dat de kansen dat degenen die na u komen, ook hun loopbaan zullen volbrengen. Als u het niet doet, als de leider het niet doet, de leider van de familie, het hoofd van het gezin, dan moet u er niet vreemd van opkijken dat uw kinderen helemaal niet gaan lopen of halverwege afhaken. Dat zien we Amas de laatste 50, 60 jaar. En de reden is dat de mannen hun verantwoordelijkheid en hun plicht voor een groot deel verzaakt hebben. Dan heb ik het vooral over zij die Christus belijden of opnieuw geboren zijn. Daar ligt mijn zinzins het grootste probleem van het morale verval in Nederland. Het is niet de regering. Het zijn niet de moslims, niet de Oosterse religies. Het zijn de christenen en vooral de voorgangers, de predikanten, die de statenvertaling ondergraven, vooral in de opleidingen, en daardoor de gemeente, het geloof in de gemeente ondergraven in de schrift, geen voorbeeld zijn voor de mannen in de gemeente, die niet meer een voorbeeld zijn voor hun vrouwen en voor hun kinderen. Spoedig zullen we de Heer horen roepen, kom naar boven. Spoedig zal de opname plaatsvinden en er is geen tijd om nu in slaap te vallen. Er is geen tijd om nu bij de pakken neer te zitten. U dient op te staan. U dient te waken. U dient te bidden. U zegt, ik heb niemand. Ga zelf bidden. En bid dat u misschien met één iemand in uw omgeving, dat de Heer u iemand op het pad stuurt om samen te bidden voor uw vrouw, voor uw kinderen, voor de families, voor de gemeente, voor de voorgangers, vooral voor de overheid en voor de verloren zielen in uw omgeving. De Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 5 en vers 6. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Waken en nuchter zijn. Waar is onze nuchtere Nederlandse mentaliteit gebleven? Als de Nederlanders zich en masse zo eenvoudig laten verleiden door allerlei schoonsprekende leren van mensen die Jezus Christus bekennen door die televisiedominees. De mensen in de opleidingen waar in elke grote opleiding in Nederland de Statenbijbel als schrift volkomen wordt ondergraven. Terwijl het enige boek is wat bewezen heeft blijvende vruchten hebben voor de Nederlandse samenleving en de kerk de laatste 300 plus jaren. Dat is absoluut triest. De christenen zijn in de laatste dagen niet meer nuchter. U doet elkaar aan te sporen. Niet alleen de voorganger heeft die opdracht. Dat is de priesterschap van alle gelovigen. In Hebreeën hoofdstuk 10 vers 24 lezen we: laat ons op elkaar acht nemen tot opscherming der liefde en der goede werken. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. De dag komt dat de Heer u tot zich neemt en u dient te verantwoorden voor uw loopbaan. Het is soms tragisch dat de mensen allerlei, als christenen samenkomen, ze allerlei dingen kunnen bespreken over het nieuws, over de laatste terroristische aanslag, over de laatste verkiezingen, over de politieke en vooral de sporttoestanden, over problemen in de gemeente, of wat zo en zo wel niet gedaan of gezegd heeft. En hoe vaak hoort u niet eens iemand zeggen dat hij iets uit het woord van God heeft ontvangen, dat hij een fijn getuigenis heeft mogen geven aan broeder zo en zo, of dat hij iemand tot de Heer Jezus Christus heeft mogen leiden. God schrijft al uw handeling op in een speciaal boek. In het laatste boek, in het Oude Testament, lezen we in Maleachi hoofdstuk 3 vers 16. Als dan spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste. De Heere merkt er toch op en hoort en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Voor degenen die de Heere vrezen en voor degenen die aan zijn naam gedenken. Er is een gedenkboek geschreven. Hij hoort alles wat u zegt en doet. U denkt misschien niet uw vrouw of uw kinderen of uw ouders, maar of uw collega's, maar de Heere schrijft alles op voor zijn aangezicht. Maakt u dat zorgen of niet? U zegt, ja, af en toe heb ik die moeizame tijd dat ik werkelijk beproefd word door de Heere. Dan bent u dankbaar te zijn dat u beproefd wordt door de Heer. Dan heeft de Heer nog een plan met u. Want door de beproeving wordt het karakter van Gods Zoon Jezus Christus meer en meer duidelijk in u. Job 23 vers 10 zegt, doch hij kent de weg die bij mij is. Hij beproeft mij, als goud zal ik uitkomen. Hij beproeft u. Hij kent uw weg. Hij heeft uw lopen uitgestippeld. En er zijn geen toevalligheden dat hij die dingen bewust toestaat. Met een doel dat uiteindelijk openbaar wordt als Jezus Christus u wordt geopenbaard. Laat me een voorbeeld geven in de schrift. We hebben daar de bekende geschiedenis van Esther. Esther was een maagd, een mooi Jood meisje. Haar ouders waren gestorven, ze werd opgevoed door haar oom Mordechai. En uiteindelijk werd ze gekozen tot koningin van Perzië. En de reden was dat Haman, de grote vijand der Joden, het type van de antichrist en van de duivel, één doel had om dat Joodse volk uit te moorden, zonder reden. En Esther uiteindelijk zegt dan, oké, ik ben nu koningin, maar ik ben bereid mijn hele koningin zijn, mijn positie op te geven en te sterven, om mijn volk te redden. We lezen in Esther 4 vers 14, indien gij enigszins zwijgen zult, zij deze tijd, zegt haar oom tot haar, zo zal de Joden verkwikking of een verlossing uit een andere plaats ontstaan, maar gij in uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Wie weet of de Heer niet om een heel bijzonder plan door te voeren, dat hij u hier op deze plaats in Nederland, op deze positie in uw familie, onder collega's, heeft geplaatst. Dat u als enige daar in staat bent om een getuige te zijn, om een zegen te zijn, om iets van Jezus Christus te tonen aan een wereld die vol met leugen en bedrog is. In maart, vorige week, werd het Purimfeest gevierd in Israël. De Joden hebben gezongen en gedanst en hebben hun kinderen gaven gegeven, want deze vrouw, deze moedige vrouw, die in gehoorzaamheid werd opgevoed, en in de vrees des Heren door haar oom Mordechai werd opgevoed, op het moment suprem was ze daar om voor haar volk in te staan. En nog altijd, na meer dan 2000 jaar, wordt ze in zeer gezegende herinnering gebracht door haar volk. Hoe denkt men over een paar honderd jaar over u? Hoe wordt u door uw nakomelingen herdacht als iemand die voor hen in de pres heeft gestaan, die zijn leven voor u heeft willen geven, die heeft willen getuigen en bidden, of iemand die, zoals de wereld, eigenlijk als christen zich niet heeft ingezet, maar alleen interesse had aan zichzelf. Esther antwoordt het zo, in vers 16 van Esther 4. En ik hoop dat u ook dat in uw hart kan zeggen. Ga vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet en drink niet in 3 dagen, desnachts nog desdaags. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten. En al zo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Jaar geleden was er een broeder die ging voor het eerst naar China. Het was in de jaren 60. Hij wilde wat Bijbels verdelen, wat contacten leggen met christenen in China. En hij had geen enkele kans. Hij kreeg niks uit. Maar hij gaf niet op. Hij volhardde. En zo'n 14, 15 jaar later mocht hij 1 miljoen Bijbels afleveren aan de kust van China. Hij gaf niet op. Hij bleef doorgaan. Hoe is het met u? Bent u zoals Petrus, die beleed, Heer, ik zal u nooit verraden, nooit verlaten, en dezelfde dag, of avond of nacht, verloochende hij hem 3 keer. Het begint met gebed. Hoe is uw gebedsleven? Neemt u tijd om met de Heer te spreken over uw ziel, over de ziel van uw familie, over uw collega's, uw buren, uw vrienden. Jaar geleden was er een man. Hij werd geroepen uit Ur der Chaldeeën. Hij moest weggaan. Hij moest alles achterlaten. Hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. En hij ging. Hij ging en beëindigde zijn loopbaan met de belofte die God hem gegeven had. Geen man, geen mens was dat die hem bemoedigde. Lot, die wilde alleen het beste hebben. En scheidde zich van zijn oom af. Abraham bleef alleen met God achter. God zegende zijn zaad en zijn geestelijk zaad. Dat zijn wij. Hij had zijn ogen op de beginner en eindiger van ons geloof. Hij beëindigde zijn loopbaan. Hoe beëindigt u uw loopbaan? Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods.